massage.
Touché.
Touché met filosoof Joke Hermsen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik heb je uitgenodigd omdat vandaag de maand van de filosofie begint, hè? Een heel drukke maand voor
zeker,
jou.
Zeker, zeker, ja.
En het is ook al heel druk geweest. Je hebt de combinatie genomen van de boekenweek en ook nog eens de maand van de filosofie.
Ja, als romanschrijver en filosofisch essayist zijn die twee maanden inderdaad vol lezingen.
Ja, de hoogtijd voor jou. Ja. Als het gaat over de romanperiode, dan gaat het over Rivieren keren nooit terug. Dat is de roman die je net uit hebt. En als we praten over jouw essays, dan gaat het over die laatste melancholie van de onrust, die ook net is genomineerd voor de Socrates-beker. Maar je hebt natuurlijk ook je essays gebundeld in de boeken Stil de Tijd en Kairos. Mm-hmm. Allebei grote bestsellers. Wat doe je het liefst? De romans of de essays?
Die vraag is mij de laatste tijd vaak gesteld. En ik vind het nog altijd heel moeilijk om erop te antwoorden. Het is zo dat je bij de essays meer houvast hebt. Je bent toch met een betoog bezig. Je citeert veel andere auteurs. Althans, dat doe ik altijd. Ruimhartig graai ik in de geschiedenis van de filosofie. Om te kijken hoe anderen erover gedacht hebben. Over een thema als de tijd. Of de ziel. Of de herinnering. Terwijl je bij een roman toch echt veel meer in het diepe duikt. En je eigenlijk zoals die ezel bent van Nietzsche. Die ezel die met al die kennis op zijn rug gepakt. Die steile berg beklimt. Maar om echt tot het inzicht van de hogere literaire toppen te komen, moet je die bagage eigenlijk allemaal van je afgooien. En in je eentje omhoog klauteren. Ja. Dat is toch meer wat die romanarbeid van je vraagt.
Ja, en het lijkt alsof in Nederland die combinatie niet zo evident is. Filosofen zijn en ook romans
schrijven. Dat vinden wij zo moeilijk, Vidal. Ja? Het is goed maken, blijf bij je eigen leest. Als je een schilder bent, ga dan alsjeblieft niet ook nog dichten. Als je een romanschrijver bent, dan kun je toch geen filosofische essays ook maken.
Terwijl dat net zo'n interessante combinatie is.
Ja, en in Vlaanderen is het al veel minder ongewoon. En in Frankrijk is het al een vanzelfsprekendheid. Maar goed, in Nederland delen wij de zaken graag netjes aangeharkt in. Mm. En dan is het soms moeilijk.
Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Ja, nou in ieder geval als een zeer leergierig en iemand die met toch wel grote passie zich over de onderwerpen van de boeken buigt.
Ja. Ook iemand die graag met een vulpen schrijft?
Dat klopt, de Waterman. Als ik een beetje sluik reclame. Maar al jaren eerst met de vulpen in de schriftjes. Ja. En als daar, ik heb de roman Rivieren Nooit Terug, die staan in 12 schriften. En dan pas gaat het naar de computer.
Ja. Wat zegt dat over jou, dat je met een vulpen blijft schrijven? Dat je daaraan vasthoudt?
Ja, dat weet ik niet zo goed. Misschien enige moeite met de technologie. Maar misschien ook met een soort zintuigelijkheid. Uh-huh. Die ik zeker, als ik literatuur maak, dan is die vulpen onontbeerlijk. Omdat ook het gevoel, de tast, het krassen, de geur, dat speelt allemaal mee bij literatuur schrijven.
Uh-huh. Ook iemand die gaat zwemmen om het hoofd leeg te maken?
Zeker, 3 keer in de week als het lukt.
Ja? Ja. En ook iemand die graag een goed glas wijn drinkt en daar een sigaretje bij rookt.
Ja, dat laatste, dat gaat enkele maanden geleden ben ik daarmee opgehaald.
Ja?
Toen ik de roman had ingeleverd, dacht ik, oké, nu is het genoeg. En ik weet niet of ik het vol zal houden, maar de afgelopen periode heb ik alleen met dat glas wijn volstaan.
En waarom was het genoeg?
Ja, op een zeker moment dan moet je toch denken, heb je nog een surplus aan gezondheid om weg te roken? En als dat niet zo is, dan kun je beter stoppen.
Ja, verstandige beslissing, denk ik dan.
Ja, zeker. Ja.
Je bent ook bestuurslid van de Internationale Vereniging van Vrouwelijke Filosofen. Ik wist niet dat dat bestond.
Ja, die bestaat al heel erg lang.
Ja.
En we organiseren elke 4 jaar een internationaal congres. Het gaat dan van Seoul, Zuid-Korea, tot Amerika, tot Afrika, tot
met alleen maar vrouwelijke filosofen.
Met alleen maar vrouwelijke filosofen om toch te proberen om ook de krachten te bundelen. En wat meer gewicht in de filosofische schaal te kunnen leggen.
Ja.
Omdat de filosofie toch een tamelijk hardnekkig, masculien bolwerk blijkt te zijn.
Hannah Arendt, een van jouw favoriete filosofen,
zeker,
die zei op de vraag, wie ben jij, sta me toe een verhaal te vertellen. Ja. Ik denk dat wij dat de volgende 2 uur ook gaan doen in deze Touché. Jokke Hermsen, hartelijk welkom.
Dank je.
Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
River van de Cubaanse tweeling IBJ. Jokke Hermsen, je hebt dit nummer gevraagd omdat je bent gaan kijken naar die fabuleuze tweeling uit Cuba.
Zeker, maar ook omdat het hoofdpersonage Ella, op het moment dat ze dan eindelijk in die Zuid-Franse streek, de Gare, waar ze al enige tijd naar onderweg is, arriveert, ze speciaal dit nummer in de auto opzet, wat ze van een vriendin gekregen heeft, om haar het weerzien met de rivier uit haar jeugd nog wat luister bij te zetten. En toen ben ik een paar maanden geleden inderdaad naar deze jonge meiden, dochters van de beroemde drummer van de Buena Vista Social Club uit Cuba, gaan luisteren in Paradiso. En ze hadden een prachtige show neergezet. En juist bij dit nummer, Come to Your River, zong die hele zaal mee. Het is een deinende rivier geworden, als het ware. Ja.
De rivieren zijn altijd bijzonder inspirerend geweest. Hè? Niet alleen voor schrijvers en filosofen, maar ook voor kunstenaars. Waarom was het voor jou een symboliek, rivieren?
Ja, ik zocht natuurlijk naar een metafoor die zich ook nogal sterk tot de tijd en de herinnering, het centrale thema van deze roman, verhoudt. En toen heb ik toch maar weer die oud-Griekse filosofische uitspraken over de tijd, dat die een rivier is. Hè, waar wij eigenlijk als mensen instaan. En het, nabije verleden is net aan ons voorbij gestroomd. Dat zien we nog heel helder voor ons. En wat de toekomst is, ja, dat kunnen we niet voor ons zien. Dat duwt ons eigenlijk van achter, met de rug, de tijd in. En dat vind ik zo'n mooi beeld. En dat sluit ook aan bij die uitspraak van Heraclitus. Ja, alles stroomt. En in die stroom staan wij. En moeten we ons ook staande zien te houden. En dat is wel de opdracht van dit hoofdpersonage.
Rivieren keren nooit terug. Misschien moet je een fragmentje voorlezen om eens even echt letterlijk in die rivier van jou te duiken.
Zal ik doen.
Ja. Het hoofdpersonage is Ella. Mm-hmm. Daar gaat het over, een kunsthistorica. Mm-hmm. Die terugreist naar de Pont de Gare in Frankrijk na de dood van haar vader. Juist. Om haar eigen leven even te overschouwen. Ik laat je even lezen.
Is goed. Elk hoofdstuk begint dus met een flashback aan die zomers, waar zij tussen haar 12e en 17e jaar 6 weken lang in het water dobberde, zal ik maar zeggen. Aan het begin van de zomer is het water nog vreemd en fris en zijn de oevers groen en onbezoedeld. Maar 6 weken later heeft de rivier geen geheimen meer voor ons. We leven elke zomer in het water, dat onze verbrande schouders verkoelt en onze lome lichamen lichter maakt. We zwemmen van oever naar oever, dobberen eindeloos ver op onze luchtbedden langs de jungle van onze dagdromen en zien hoe de ijsvogel vlak voor ons over het water scheert. We zwemmen naast ringslangen, hun kleine kopjes nerveus piedend over het water. We lezen de kalkwitte lijnen die de zakkende rivier op de rotsen achterlaat. Het is onze kalender. Als die lijnen een hand breed zijn, dan moeten we weer gaan. Altijd met spijt. Altijd met een brandend gevoel van gemis op die plakkende achterbank van de Fortuinus. Stilletjes weggedoken achter onze nog klamme zwemhanddoeken die we tussen de ramen hebben geklemd om het afscheid van de midi, van de zon, van de zomer niet te hoeven meemaken. Het is een oefening voor later.
Waarom was het voor jou interessant om het te hebben over een vrouw van voorbij de 40 die terugblikt op haar leven en alleen naar het zuiden van Frankrijk trekt om haar leven te overschouwen? Waarom was dat idee voor jou als filosoof interessant?
Ella Thijsseling, de hoofdpersonage, volg ik al enkele jaren. Het is eigenlijk de derde keer dat zij in een boek opduikt. De eerste keer in de Profielschets, wat een academische satire was, waar zij samen met Ted van Vliet de hoofdrol had, toen in Blindgangers, wat over een groep vrienden ging die hun 25-jarig jubileum van hun studiegroep, hun studiegenootschap, Nil Desperandum, gij zult niet wanhopen, vieren in een huisje in Drenthe en waar de boel finaal in het 100 loopt. En nu draagt zij in haar eentje deze hele roman. Ik heb voor haar gekozen omdat ik haar daartoe in staat achtte. Omdat ze door de jaren heen, in die twee andere boeken, waar we die vriendengroep volg, ja, eigenlijk daartoe het meest geschikt was. Ze is eigenlijk het spoor totaal bijster, deze Ella. Ze is gescheiden, haar zoon is net vertrokken naar zijn vader die in Amerika woonde, gaat daar studeren, dus het huis is leeg. Haar vader is overleden en op dat moment zijn er ook allemaal conflicten in de familie uitgebroken, met name ook met haar moeder. Dus ze staat op het punt dat ze eigenlijk niet meer weet, eigenlijk niet meer goed weet wie ze zelf is en hoe ze zich tot de anderen verhoudt. En dus ja, denkt ze, ik ga op reis, ik vertrek van deze plek, Amsterdam, waar de zaak is vastgelopen, en ga op reis en hoop in die beweging van dat op reis zijn tot nieuwe inzichten te kunnen komen. En zo gaat ze eerst naar Parijs. Daar blijft ze een poosje nog hangen. En dan trekt ze door een nogal verregende Bourgogne uiteindelijk naar de midi, naar die streek. En inderdaad, die positie van zwerfster, als het ware, van nomade, geeft wel een impuls aan dat geheugen. En die herinneringen poppen op. En ze besluit om niet alleen een reisverslag bij te houden, maar ook die aan de achterkant van het schrift die herinneringen op te gaan schrijven. En zo werken die twee verhalen eigenlijk in het boek, in de roman, naar elkaar toe. En dat lezen we.
Het feit dat ze alleen reist, maakt alles ook veel intenser. Hè? Niet alleen de positieve momenten, maar vooral ook de negatieve momenten.
Precies, ja.
Is dat iets positief om te doen als mens? De dingen alleen ondergaan?
Het is iets wat we misschien wel steeds moeilijker vinden om te doen. Ook omdat als we niet eens, zelfs als we fysiek alleen zijn, zijn we toch nog omringd via de beeldschermen, via de sms of de WhatsApp of de Facebook of de e-mail met onzichtbare, met afwezige anderen. We vinden het ook steeds moeilijker worden volgens mij om die schermen uit te laten en werkelijk alleen met jezelf te kunnen zijn om eens tot wat diepere reflectie te komen. Ja, eens wat belangrijker vragen te stellen. Of om gewoon eens wat te mijmeren. Of uit te rusten. Dus ja, dat vinden we moeilijk. Het is ook confronterend.
Maar de wereld is er niet voor gemaakt, hè? Voor alleen reizende mensen.
Nee, en toch zou ik het iedereen van harte willen aanbevelen.
Ja.
Omdat, zo precies zoals je zegt, De ervaring van schoonheid, maar ook de ervaring van eenzaamheid veel, veel dieper binnenkomt. Ja. En juist in die combinatie, dat inzicht of een herinnering naar de oppervlakte doet borrelen.
Tijdens de reis is ze ook jarig, hè, Ella?
Ja.
En dat viert ze alleen. Want haar leuze is: viert uw feestdagen. Is dat ook die van jou?
Nou, dat is die opmerking heeft een lichte ironie.
Ja?
Ja.
Hoezo?
Ja, ja. Aan de ene kant is het wel een uitspraak die ik zou kunnen doen. Aan de andere kant is op het moment dat zij hem uitspreekt, zo'n beetje op het dieptepunt van haar reis beland, in kilte, in eenzaamheid, maar ook bijna in paniek, hè, in wanhoop. De zin die ze alleen om het enige spot kan uitspreken.
Mm.
Oh. Maar ze koopt wel een taart.
Ja.
En ze drinkt twee flessen wijn leeg. En ze spreekt alle jasmijnbomen en sinaasappelbomen in die oude orangerie waar ze dan onderdak heeft gevonden, spreekt ze aan. En, nou ja, ze probeert er nog iets van te maken.
Hoeveel Ella zit er in Joke Hermsen?
Ja, hoeveel Ella zit er in Joke Hermsen? Nou, er zit in ieder geval wel wat Joke Hermsen in Ella. Ja, ik denk dat ik heb dus een aantal van die personages in die twee andere romans, in De Profielschets en in Blindgangers, waar stukjes van mijzelf in zitten. Je zou bijna kunnen zeggen versnipperd heb over een aantal vrouwelijke personages, maar ook zelfs mannelijke personages. En die een beetje met mijn ervaringen op de loop gaan. En soms in dit geval zelfs ook met mijn herinneringen.
Ja. Ze probeert het verlies van haar vader ook te verwerken. Hè? Hoe verwerk je het verlies van een vader die sloeg, die alcohol dronk, wiens verleden je niet helemaal kende? Hoe doe je dat?
Ja, dat is een probleem. In het essay Melancholie van de Onrust bespreken we de tekst van Freud, Rouw en Melancholie, waarin Freud spreekt over een geslaagd of een niet geslaagd rouwproces. Een niet geslaagd rouwproces is een proces wat blokkeert, dat je geen verdriet kunt voelen, dat je het heengaan niet kunt accepteren, waar je dus echt een worsteling met het overlijden van, in dit geval de vader, doormaakt, heeft vaak te maken volgens Freud met ambivalente gevoelens die voor die overleden persoon gekoesterd worden. In dit geval is dat ook zo.
Ze hield van haar vader.
Ze hield van haar vader, maar het was ook een gewelddadige, driftige man. En die vader was zelf ook liefdevol, maar ook driftig. En ze weet dus eigenlijk niet goed, zeker niet gezien de ontwikkelingen rond het sterfbed, waar die ambivalentie eigenlijk nog meer wordt aangezet door de rol van de moeder, wie ze verloren heeft. Heeft ze nu een liefdevolle vader verloren of een cynische, door zijn eigen jeugd getergde driftkop? En schrijft Freud, als je dan die vraag niet kunt beantwoorden, als je niet weet wie je aan de overleden persoon bent kwijtgeraakt, dan slaat dat verlies eigenlijk op jezelf terug. Met andere woorden, dan weet je ook niet meer goed wie je zelf bent. En dan kan dat werkelijk in een melancholie, in een situatie van zwartgalligheid of depressiviteit uitmonden.
Het is ook een verlies dat ze niet kan delen met haar moeder, hè?
Nee.
Want daar zit een grote breuk tussen moeder en dochter.
Daar zit een grote pijn in ieder geval. Ja. Ja. Het is een subthema in de roman.
Mm-hmm.
Het concentreert zich hier heel erg op de vader-dochter verhouding. Maar de moeilijke kanten aan die vader-dochter verhouding worden in ieder geval niet verzacht door de positie van de moeder. Maar daar zit nog zo'n... Nou ja, ik voel daar nog zo'n subthema onder zitten in de roman, dat nog eens een boek apart zal moeten vragen, vermoed ik. Ze is nu eigenlijk vooral als een dreiging aanwezig, hè? Ja.
Wat wil je echt vertellen met dit boek aan je lezers?
Ik denk dat er zitten heel veel intertextuele verbanden in dit boek. En niet alleen naar de kunst, is kunsthistorica, naar een beeld van Eva uit de 12e eeuw of naar een Dante. Maar een van die intertextuele verbanden is het werk van Ingeborg Bachmann, een Oostenrijkse filosoof, dichteres, schrijfster die ik zeer bewonder en waar ik mijn proefschrift onder andere over geschreven heb. En een van de beroemde zinnen uit haar Totenartencyclus, er zijn verschillende manieren van sterven, schrijft Bertolt Brecht. En deze verschillende manieren van sterven noemt zij de totus artencyclus, waar Malina het eerste deel van vormt. Dat boek staat centraal in mijn dissertatie. Dat is het testament van de Tweede Wereldoorlog. Het is een ongelooflijk boek waarin al het geweld samengebald wordt in een symbolische vaderfiguur, waartoe de vrouwelijke ik zich moet verhouden. En een van de zinnen die vrouwelijke ik tegen deze vaderfiguur zegt is dat de oorlog nooit ophoudt, maar wordt doorgezet. Wordt doorgezet in de pijn die de ouders die de oorlog meegemaakt hebben weer aan hun kinderen doorgeven. Die kinderen op een of andere manier toch nog weer zullen doorgeven aan hun kinderen. Zo, de krieg hoort niet af.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire et comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas, et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde et mes merveilles, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe. sans rattrape guerre que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
Barbara, die con reviendra-tu? Joke Hermsen, het is muziek die heel veel betekenis heeft voor jou. Hè?
Zeker, en ook al heel lang.
Je hebt ze ook nog gezien, Barbara.
Ja, klopt. Ik ben al fan van sinds mijn adolescentie. Draait die plaat. Er is iets in die stem. Ik denk dat het een combinatie van kracht en kwetsbaarheid is. Altijd als het iemand lukt om die twee tegenpolen in één kunstvorm of melodie of tekst te gieten, ja, dan heb je iets met iets echt groots te maken. En ik heb haar gezien, toen was ze al wat ouders. Misschien zelfs al een van de laatste concerten in Toulouse. Maar nog altijd was het zo indrukwekkend.
Het schijnt is er ook een film over haar gemaakt vorig jaar, Barbara, gespeeld door Jean Balibar in de hoofdrol. Die moeten we allebei maar eens gaan opzoeken,
daar
denk ik.
Daar kan ik nog op verheugen.
Maar ze heeft ook haar leven opgeschreven, hè, in een boek, Il était un piano noir. Dat gelezen?
Nog niet.
Er is nog veel te ontdekken als het gaat over Barbara. Maar wat zegt dat over jouw jeugd, als je naar dit soort muziek luistert?
Dat heeft altijd alles met mijn francofilie te maken. Een van de dingen die ik deel met personage uit dit boek, is dat ook ik al mijn zomers in de Zuid-Franse Gaar heb doorgebracht en een schril contrast vormde met de Amstelveense buitenwijk, nieuwbouwwijk waar ik woonde en alles even grauw en grijs en saai en monotoon was. Dus de zomervakanties, dat was alsof je in een andere wereld inging. Waar alles wel kleur had, wel geur had. Waar ik de liefde ontdekte, waar de vrijheid lonkte. En waar die prachtige taal werd gesproken. Die voor mij als het ware symbool stond voor dat hele Zuid-Europa. Ook voor de krekels en voor de geur van tijm en lavendel. Dat is die taal met dat accent. Met die eng op het laatste, dat vieng. Est-ce que ça va bien?
En door wie uit de familie Hermsen gingen jullie naar het zuiden van Frankrijk?
Hoe bedoel je door wie?
Wie was de aanstoker binnen de familie Hermsen om naar het zuiden van Frankrijk te gaan?
Ja, de grap was dat mijn vader eigenlijk de keuze van de route en de bestemming van de zomervakanties aan mij liet.
Ja.
Dus ik mocht dat bepalen en ik mocht dat uitstippelen via een campinggids, want ik dat aan de bosatlas. Het laatste jaar dat wij dan in de Dordogne had ik dan daar de camping uitgezocht en toen hebben we alleen maar regen gehad. Dus mijn vader had alleen gezegd, zoek dan nu iets helemaal in het zuiden. Ja, en toen kwam ik al bladerend bij die foto van het waanzinnige Romeinse aquaduct, wat daar als een soort sprookjesbrug in een totaal woeste omgeving, jaren 70, stond. En ik denk, en daar is een camping vlakbij. Dus ik heb toen die geboekt. En vervolgens zijn wij daar jaar in, jaar uit naar teruggekeerd.
Ja. Wat voor iemand was je vader?
Mijn vader is een onderwijsman. Iemand van de beta-vakken. Wiskunde, natuurkunde, economie. Maar met een grote voorliefde voor de literatuur. Het is ook iemand die zijn eigen milieu ontstegen is. Die in de bloemenbuurt van Hilversum opgroeide. Wat een arbeiderswijk was. En als hij naar de HSB ging, HBS ging. Dat was een hogere burgerschool. Zeg maar vergelijkbaar als het ateneum of het gymnasium. Dat hij daar dan eigenlijk mee gepest werd door de hele straat. Ja, dat waren nog die grote klassen. Die wel met zijn hele leven over heeft meegedragen. Een zeer moeilijke jeugd heeft gehad. Een broer die in Indië moest vechten. Een vader die dan niet geloofde dat ze wel persoonlijk bericht zouden krijgen als zijn zoon ook zou sneuvelen en dacht dat hij in de krant moest opzoeken of zijn zoon nog leefde. Armoede. Nou ja, goed, daar heeft hij zich allemaal ontstegeld dat hij uiteindelijk rector van een scholengemeenschap is geworden. Met heel veel in de avonduren studeren, zoals dat dan vroeger nog ging. Hè? Mm-hmm. Van de ene acte naar de andere acte.
En je moeder?
Mijn moeder was toch echt vooral huisvrouw.
Ja. Je bent opgegroeid met twee broers, hè?
Ja, ik was de middelste.
Ella in het boek, die had graag een zus gehad.
Ja.
Jij ook?
Ik kan er maar iets bij voorstellen.
Ja?
Ja, het was een bijzondere, echt een heel erg mannengezin. Ik heb vaak mijzelf al afgevraagd hoe dat... Ik had natuurlijk wel vriendinnen met zussen. En ik zag ook wel dat het niet allemaal pijs en vree was. En dat het soms zelfs ook behoorlijke strijd was. Alleen ik had graag iets meer feminine toets gehad.
Ja, is intensiteit van bepaalde vriendschappen het resultaat van wat je als kind niet hebt gehad?
Misschien, ja.
Vriendschappen met vrouwen, dat kan de vertaling zijn van het gemis van zussen.
Ja, nou dat is absoluut... Gisteravond zaten we nog bij Balthazar met twee vriendinnen die ik al 38 jaar ken. En dat zijn eigenlijk bijna zussen geworden.
Jij weet nog precies wanneer je kindertijd is opgehouden. Daarover schrijf je in De Melancholie van de Onrust, het essay dat je vorig jaar hebt gepubliceerd. Dat is echt een moment geweest wat jij je nog exact kan herinneren voor de spiegel van je oma.
Ja, het zijn eigenlijk twee momenten. Ik weet niet of ik ze allebei bespreek in het essay meer. Soms vergeet ik wat ik geschreven heb, Friedel, maar ik weet wel dat ik uit logeren was. Ik was een jaar of 8. En ik ging veel uit logeren. Waarom ik altijd uit logeren gestuurd werd, weet ik niet. Maar ik vond dat ook fijn. Een andere omgeving. Ik was heel nieuwsgierig als kind. En mijn oma was alles anders. Een heel oud huis met zo'n zolder. Met allemaal oude hutkoffers en spullen. Ik kon daar echt dagen. Grasduinen. Maar wat ik niet mocht, was naar haar slaapkamer betreden. En dat heb ik toch gedaan. Op een zeker moment. Zij zat beneden in de keuken, stoofpeertjes te schillen, ik weet het nog precies. En ik de deur stond op een kier, ik ging even om met haar prachtige borstel, met zo'n ivoren handvat, mijn haar te kammen voor die oude linnenkast met zo'n spiegel op de deur. En toen gebeurde die ervaring. Dat ik ineens doorhad dat ik als kind, als persoon, eigenlijk ophield bij de contouren van mijn gezicht en van mijn lichaam. Alsof ik zo'n doordrukpoppetje was. Wat ik op school had gedaan. Dan kreeg je zo'n poppetje op zo'n stifte matje. En met zo'n pen ging je dan al die puntjes uitdrukken. Totdat het poppetje eruit gelicht was. En dus eigenlijk helemaal losgezongen van de anderen en van de omgeving. Of zoals Rielke dat noemt, vanaf dat moment ben je niet meer vanzelfsprekend omringd door de wereld, maar sta je tegenover de wereld als individu. En dat moment, ik weet dat ik... Dus ik hou op bij die lijnen. Ik ben alleen. Dat is eigenlijk de ontdekking die je doet.
Ja. Je was al heel jong filosoof, volgens mij. Al op je 8e.
Nou ja, ik weet niet. Ik heb er toen natuurlijk niet deze... maar het was een hele intense ervaring. Ik herinner me ook nog de een beetje grauwe gordijnen achter mij, die zo heel zachtjes op de wind bewogen. En ik maar naar die lijnen keek.
Maar wanneer wist je dat je filosofie wou gaan studeren?
Nou, dat is toch wel wat later gekomen. Ik heb eerst letteren gestudeerd in Amsterdam. En toen op een zeker moment wilde ik naar Parijs. Vanwege de Franse literatuur, de Franse filosofie en de Franse muziek en de Franse heimwee. En toen ben ik, heb ik een beurs gekregen van... Ja, ik kreeg echt een brief van Mitterrand. Dat ik een beurs had gekregen, dat ik in Frankrijk mocht komen studeren. Filosofie, als ik zou beloven dat ik de Franse cultuur daarna in mijn werkzaam leven een warm hart toe zou blijven dragen.
Dat doe je nog altijd.
Volgens mij heb ik mijn belofte aan François Mitterrand niet gebroken. Dat was natuurlijk heerlijk. Ik kon daar naartoe en ik kon daar een paar jaar in Parijs gaan wonen.
C'est plus ma vie perd, je veux.
Muziek van Belle van Zuylen, Amour est un enfant trompeur. Joke Hermsen, omdat jij een grote affiniteit hebt hè, met Belle van Zuylen. Ja. Nederlandse schrijfster, componiste, die leefde in de 18e eeuw. Wat is het verband tussen jullie beiden, denk je?
Nou, er zijn veel verbanden ja. tussen ons. En één daarvan is dat ik haar als auteur van met name de briefwisseling, ik heb geen talent voor ondergeschiktheid, een zeer waardeer. Misschien vind ik dat wel de mooiste briefwisseling van een Nederlandse schrijver uit de 18e eeuw.
En moet een bijzondere vrouw zijn geweest.
Het is bijzonder intelligente, gepassioneerde, zeer leergierig. Ze deed ook wiskunde, natuurkunde. Ze heeft Newton vertaald. Grieks en Latijn. Ze heeft 7 opera's gecomponeerd. Ze heeft geschilderd. Het was echt echt zo'n typisch verlichte, all-round intellectueel en kunstenaar. Ja. En het mooist van haar vind ik dat als je haar brieven leest, dan lijkt het net alsof die vorige week geschreven zijn. Zo ja, hielden ze zich destijds al in de voorhoede van de tijd op. Hè? Mm-hmm. Dat we het nu kunnen lezen alsof ze onze tijdgenoot is.
En waar had ze al dat talent aan te danken, denk je?
Geen idee. Nee, misschien voor een deel die eenzaamheid. Dan zat ze tot de 30ste op dat kille slot aan de Vecht. En de ene naar de andere huwelijkskandidaat komt jaar in jaar uit aan op slot Zuylen en druipt weer af met de staart tussen de benen, omdat ze dat niet zien zitten. Een huwelijk met zo'n begeesterde, zo'n intelligente, scherpzinnige vrouw. Zelfs James Boswell, de Schotse moraalfilosoof, schrijft haar dan uit Schotland de brief. Zo, Isabella, het was een groot genoegen om je te ontmoeten. En ik denk zeker dat we een huwelijk zouden kunnen overwegen, maar wel op de voorwaarde dat je je ondergeschikt maakt aan mijn gezag. Waarop Belle van Zuylen terugschrijft: ach James, ik denk dat we er maar niet eens meer moeten over nadenken. Ik heb immers niet zoveel talent voor ondergeschiktheid. Ja. Uiteindelijk trouwt ze dan maar de privéhuisleraar van haar beide broers. En begint daar toch aan een wat treurig bestaan met zijn 2 ongetrouwde zusters en zeer weinig intellectuele uitdaging in de omgeving. En dus gaat ze schrijven en steeds meer schrijven. Ook politieke pamfletten. Ze gaat zich bekommeren om de vluchtelingen, de emigré van de Franse Revolutie. Mm-hmm. Ze gaat ook sociaal bewogen teksten maken waarin ze pleit voor ook scholing van de kinderen van de lagere klasse. Waarin ze pleit voor een gelijke behandeling van jongens en meisjes. Waarin ze pleit voor een afschaffing van de doodstraf en van de slavernij. En zo neemt ze daar hele progressieve standpunten in. En probeert ze haar steentje bij te dragen.
Ze is altijd aanwezig geweest in wat jij hebt geschreven. Hè? Al sinds jouw studiejaren en ook in de boeken die je sindsdien hebt geschreven. Mm-hmm. Komt ze altijd wel ergens om de hoek piepen. Mm-hmm. Maar dat is sowieso met vrouwelijke schrijfsters in jouw werk. Hè? Virginia mm-hmm. Woolf, Hannah Arendt. Mm-hmm. Ze passeren allemaal de revue. Hè?
Ja, ik heb zo'n clubje heldinnen, mag ik wel zeggen. Ja. En die ben ik zeer trouw. Misschien ben ik ook wel een heel trouw persoon. Ik weet het niet precies. Maar ik ben deze vrouwen die je noemt. Hannah Arendt. Virginia Woolf, Belle van Zuylen, maar ook Louis-Andrea Salomé.
Ja,
om iemand te noemen wiens oeuvre ik heel goed
veel
ken.
Veel te weinig bekende namen.
Wat niemand kent. En notabene, het is de auteur die het beste boek ooit over Nietzsche, over Freud en over Rilke geschreven heeft. En hen alle drie ook zeer goed gekend heeft. Maar daarnaast nog tal van andere boeken, essays, filosofie, psychoanalyse, romans over haar Russische jeugd. Dat is voor mij een bron van rijkdom aan inzichten geweest die mijn denken vanaf mijn proefschrift in grote mate heeft beïnvloed. Net zo sterk als Hannah Arendt dat heeft gedaan.
Denken en schrijven vrouwen anders dan mannen?
Ja, ik vind ze in ieder geval meer betrokken. Zowel betrokken op anderen als ook betrokken op andere disciplines. Kijk, Hannah Arendt, doe je echt geen plezier als je haar een filosoof noemt. Ik ben een politieke denker.
Dat zegt ze ook zelf en dat wil ik even laten horen.
Ich fühle mich keineswegs als Philosophen. Ich bin auch nicht, ich glaube nicht, in den Kreis der Philosophen aufgenommen. Ich habe meiner Meinung nach der Philosophie doch endgültig valid gesagt. Ich habe Philosophie studiert, wie Sie wissen, aber das besagt ja noch nicht, dass ich dabei geblieben bin.
Touché.
De stem van Hannah Arendt.
Nou, inderdaad, touché, Frida. Ja. Hoe kon je dit nu timen?
We lezen elkaars gedachten.
Dit is een ongelooflijk citaat. Ja. Dat is eigenlijk, probeert Günther Gauss haar een compliment te maken. De interviewer heeft zeggen, nou, je bent toch de eerste vrouwelijke filosoof die is op. En ze moet tegen allebei meteen bezwaar maken. Ze is geen filosoof en ook niet een specifiek vrouwelijke filosoof. Ze is een denker. Die vanuit het politieke bewustzijn probeert om het grote, gruwelijke mysterie van de Tweede Wereldoorlog te ontrafelen. Mm. Ja.
Ze had verschillende thema's die ze helemaal heeft uitgewerkt. Eentje daarvan was het nieuwe beginnen, wat jou ook enorm fascineert.
Ja, dat vind ik zo. Net als haar mede. Denker, mede-Joodse denker, die ook eens moeten vluchten voor de nazi's. Ernst Bloch, hè, komen zij allebei in New York terecht. Je moet je voorstellen, daar maar mondjesmaat eerst de gruwelijke berichten van wat er in Oud-Duitsland en Duitsland en Polen gebeurt, doorcijpelen. En dat soort om 43 ze weten wat daar voor moord op massale schaal te gebeuren staat. En dan gaan deze twee denkers uitgerekend het hebben over hoop, geboortelijk zijn en nieuw begin. Eigenlijk alleen proberen heel veel positieve begrippen naast dat besef van van de Holocaust te plaatsen. Dat vind ik van een moedgetuige. En ze hadden ook zich met de zwarte kooltrui aan helemaal het pessimisme in kunnen schieten. En het over walging en over, zoals de Franse collega's op dat moment deden. Ja, ik vind dat zo moedig en ook zo ongelooflijk inspirerend.
Daar kreeg ze ook wel veel kritiek op natuurlijk. Hè. Ze volgde het Eichmann-proces en probeerde te begrijpen wat er in die man omging. Daar had niet iedereen begrip voor, dat zij dat probeerde te begrijpen.
Ook daar is een hele mooie film over gemaakt. Hè, met Barbara Sukowa in de hoofdrol. Een film door Margarethe von Trotta gemaakt. Waarin deze episode wordt uitgelegd. Deze zo vaak genoemde episode. Wat eigenlijk maar een paar jaar uit het leven van Arendt was. Omdat zij voor de New Yorker het verslag van Eichmann ging doen. En tot, zoals we ook wel vaker, namelijk controversiële inzichten en standpunten kwam. Eén daarvan was dat het kwaad niet diep is als hoe zeg je dat? Echt bij aan de ziel behoort, uit de diepte van de ziel opborrelt. Maar dat het kwaad eigenlijk veel meer een oppervlakkig fenomeen is dat zich over de aarde verspreidt als de omstandigheden maar ongunstig genoeg zijn en het bewind totalitair genoeg. Als die twee samengaan, dan kan dat kwaad zich verspreiden. Dus die Eichmann is geen incarnatie van de duivel, zoals de openbare aanklager bij het proces Hausner hem met al die metaforen van Nero en Attila en Genghis Khan wilde je proberen daarvan de duivel in persoon te maken. Was het maar zo eenvoudig, schrijft Arendt dan. Het kwaad is niet herkenbaar met een masker van Attila de Hun. Het kwaad zit juist achter die brave burgerman die zich druk maakt om zijn eigen gezin, die in een van zijn brieven nog schrijft dat zijn vrouw het tuinhekje moet repareren, omdat anders zijn zoon misschien een bezorgde huisvader, een bureaucraat, die tot massamoord in staat is. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Niet omdat meneer Eichmann met een zwarte satanische ziel geboren is, maar omdat de politieke omstandigheden zo zijn ontwikkeld dat zijn geweten op zeker moment niet meer werd aangesproken.
Alleen als je kan vergeven, kan je opnieuw beginnen, zegt
prachtig,
ze ook.
Prachtig. Ja.
Vergeven, als je dat niet doet, blijf je ronddolen in het verleden.
Ja, dan blijf je geknecht aan de misdaad. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja.
Zij is gestorven in 1975. Je was een beetje te jong om haar nog te kunnen hebben ontmoeten. Ja. Wie je wel had kunnen ontmoeten is die andere vrouwelijke schrijfster, Simone de Beauvoir. Daar heb je zelfs aan de deur gestaan.
Hoe weet jij dat?
Ja, ik lees alles een en ander.
Ja, zeg. Ik heb,
maar je hebt ze nooit ontmoet.
Ik was, niet veel mensen zullen dat nog zien, maar ik was tot voor kort een bijzonder verlegen persoon. Dus ik had mijn scriptie, dat over het werk van de Beauvoir ging, in het Frans aan haar opgestuurd. En ze had mij 2 brieven daarover geschreven. En in die laatste brief, aan de vooravond van mijn vertrek naar Parijs, waar ik ging studeren, nodigde ze me op de thee uit, Boulevard Montparnasse. Uitzicht op het graf van Sartre aan de achterkant. En ik had al mijn moed bijeen gegraaid. En met die brieven in mijn tas stond ik voor die deur, voor het knopje, voor de bel. Ik denk 2,5 uur lang, Friedel. En ik heb niet aangebeld.
Waarom niet?
Ik durfde niet. Misschien is er ook iets als dat je je helden wil bewaren in de grootsheid van hun werk. Mm-hmm. En dat misschien een ontmoeting toch altijd nog het risico in zich draagt dat het tegen kan vallen.
Day One Tree heet dit, muziek van Niels Frahm, samen met F.S. Bloem. Die Niels Frahm is een Duitse muzikant en componist uit Berlijn, bekend van zijn minimalistische muziek en muziek die jij ook hebt laten horen, Joke Hermsen, in het Kasteel van Gaasbeek vorig jaar, tijdens de tentoonstelling Kairos, die jij hebt gecureerd. Mm-hmm. Je hebt echt wel een hele grote liefde voor muziek, misschien zelfs groter dan voor literatuur.
Ja, nou dat wil wil zeggen, ik heb ook een hele grote liefde voor de literatuur. Alleen, wat ik me wel eens... Ik hou heel erg veel van muziek. Ja, van allerlei soorten muziek. Ik heb ook voor de Kairos Castle, die tentoonstelling, niet alleen 38 kunstwerken van vermaarde kunstenaars aan elkaar gezocht, maar ook 38 muziekstukken die daarbij zouden passen. Dus ik heb een muzikaal traject door het museum. Omdat ik geloof dat muziek zo aan onze ervaring kan bijdragen. En ook dat de ervaring van het zien van een kunstwerk met de juiste muziek op de achtergrond, dat het elkaar heel mooi kan versterken. Maar goed, die liefde gaat soms wel zo ver dat ik wel eens heb gezegd dat ik mijn lezingen, die ik natuurlijk heel veel geef, dat ik die toch liever gezongen zou hebben. Ja. Want het is wel eens...
Ben je muzikaal?
Nou, ik heb heel veel piano gespeeld. Uh-huh. Dus eigenlijk is het een van de hobby's die toen... Ja, je moet... Ik met de kleine kinderen aan het promoveren was. En aan het schrijven. En dan daar één... activiteit komt dan in het gedrang. En dat was eigenlijk ook mede dankzij een beetje zeurende bovenbuurman, de piano. Mm-hmm. En als je dan het gevoel had dat je speelde en dan iemand anders last bezorgde, dat vond ik heel moeilijk. Dus toen is daar de klad in gekomen en ik heb het eigenlijk nooit meer, helaas, opgepakt.
Ik heb nog muziek uit de film The Hours, naar het boek van Michael Cunningham, dat dan weer gebaseerd is of geïnspireerd door Mrs. Dalloway van Virginia Woolf. Ja. Vrouwelijke schrijfster, daar is ze weer. Ja. Omdat het gaat over die breekbare grens tussen melancholie en depressie?
Zeker bij in het geval van Virginia Woolf. Hè. Mm-hmm. Bij haar zat het voortdurend op die grens en schoot het er ook dikwijls overheen. Ik vind het een heel mooi boek van Michael Cunningham. Maar ik vind het ook misschien wel de beste boekverfilming aller tijden.
Met drie geweldige actrices.
Met prachtige muziek van Philip Glass. Met een heel goed scenario. Met ook twee van mijn lievelingsactrices. Dus Julianne Moore, die daar Mrs. Brown, de lezeres in de jaren 50, ook al balancerend op die rand, die dunne rand tussen gezonde melancholie en ongezonde depressiviteit, balanceert de hele film. Ja, ik vind het een meesterwerk.
Thank you.
Muziek van Philip Glass uit de film The Hours. Een muziek die ook een Oscar verdiende in 2001. Zometeen na het nieuws van 12 uur praat ik verder met filosoof Joke Hermsen.